Goedenavond, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanavond hoopt ons voor te gaan dominee D. Kwant uit Huizen. Herman Keizer is de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van deze avonddienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 122. De verse 1 en 3. Psalm 122, de verse 1 en 3 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet uit het liedboek, gezang 167. De verse 1, 2 en 4. Uit het liedboek gezang 167, de verse 1, 2 en 4, zingen we na votum en groet. Na het gebed het lied van de zondagsschool, dat is schriftberijmingen. Schriftberijmingen 26, vers 1. Schriftberijmingen 26, vers 1 zingen we na het gebed, het lied van de zondagsschool. Na de schriftlezing, Psalm 119. De verse 47 en 49. In de nieuwe berijming. Psalm 119, de verse 47 en 49. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek, gezang 430. De verzen 1 tot en met 4. Uit het liedboek, gezang 430, de verse 1 tot en met 4, zingen we na de verkondiging. Dan zingen we rond de geloofsbelijdenis van Psalm 43, voor de geloofsbelijdenis vers 3. In de nieuwe berijming en na de geloofsbelijdenis zingen we van die psalm vers 5 in de nieuwe berijming. Psalm 43 vers 3 voor de geloofsbelijdenis en psalm 43 vers 5 na de geloofsbelijdenis, beide in de nieuwe berijming. De schriftlezing is uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 14, vers 34, tot en met hoofdstuk 15, vers 9. De schriftlezing Matteüs hoofdstuk 14 vers 34 tot en met hoofdstuk 15 vers 9. De tekst voor de verkondiging is niet afgedrukt. Die kan ik u niet zeggen. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst een verdere goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedenavond allemaal.
Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars thuis, hartelijk welkom. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Kwant uit Huizen. En nog een andere mededeling. Op grond van de vanmorgen gehouden verkiezingen zijn de volgende broeders door de gemeente gekozen en door de kerken benoemd. Voor het ambt van ouderling de broeders Boersma, Bosland en Dumitrascu. En voor het ambt van diaken, de broeder van de Burgt. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 122, versen 1 en 3. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Heer Jezus, licht der wereld en schat der zaligheid, wij komen u ter ere hier door uw geest te samen in uw tempel. Wij zingen gezang 167, de versen 1, 2 en 4. Gezang 167, vers 1, 2 en 4. Let u even op het laatste nootje van ieder couplet, maar dan moet u een beetje naar boven, terwijl de meeste mensen naar beneden gaan, maar u moet naar boven. Laten wij samen bidden. Gij laat u door ons vinden, o Heer, in ieder oord. Gij zijt bij uw beminden aanwezig naar uw woord. Zo zongen wij dat. En zo brengen wij dat nog een keer bij u. Want u bent inderdaad de God die dat doet. Een God die niet ver blijft van mensen, maar die dichtbij komt, die mensen laat zoeken en die mensen laat vinden. Waar die mensen ook wonen, waar ook op deze aarde, in welke plaats, in welk oord dan ook. Want u bent een God die zich aan mensen verbindt. Een God die van mensen houdt. Mensen mogen uw beminden zijn. Heren, dat is als wij ons eigen leven langs de maatlat van uw wet leggen, heel onbegrijpelijk. Want u zoekt ons wel en u laat zich vinden, maar wij laten ons niet zo gemakkelijk door u vinden. Wij zijn vaak voor u de grote afwezige. De mens die zijn of haar eigen gang bepaalt, de mens die zelf al weet wat goed is, de mens die in zijn eigen wijsheid gruwelijk verloren dreigt te gaan. U bent de God die dat wil voorkomen. Want u wilt niet dat mensen verloren gaan, maar dat mensen tot bekering komen en eeuwig leven hebben. En zo ontvangt u ons in uw huis. Om het woord te openen, om uw stem te horen, om zo u te vinden. Wij bidden u, Heere God, dat dat mag gebeuren in deze dienst. En wij danken u dat u ons hier brengt. De kinderen en de volwassenen, de jongeren, de ouderen, om samen de schriften te lezen, wijs te worden in uw naam. Wij bidden u dat u alles wat ons verhindert om onbevangen, eerlijk, verlangend naar uw woord te luisteren, dat u dat van ons wegneemt. Weer de Satan uit ons midden, maak ons vol van uw Heilige Geest, leid ons door uw Heilige Geest en maak uw woord leven voor ons. En zorg zo voor ons in uw genade, om Jezus wil. Amen. Als de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij Schriftberijming 26, vers 1. Schriftberijming 26, vers 1. We openen de Bijbel vanavond bij Matteüs 14, vers 34 en we lezen door tot 15, vers 9. Matteüs 14, vers 34 tot 15, vers 9. En wij zingen dan uit Psalm 119, vers 47 en 49. Psalm 119, vers 47 en 49. En toen zij overgestoken waren, kwamen zij in Genesaret aan land. En zodra de mannen van die plaats hem herkend hadden, zonden ze bericht in die gehele omgeving. En men bracht tot hem allen die ernstig ongesteld waren. En zij smeekten hem dat ze alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden behouden. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden tot Jezus. En ze vroegen: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Immers, zij wassen hun handen niet wanneer ze brood eten. Hij antwoordde hun en zei: waarom overtreedt ook gij terwille van uw overlevering zelfs het gebod van God? Want God heeft gezegd, eer uw vader en uw moeder. En wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. Maar u zegt, wie tot zijn vader of zijn moeder zegt, het is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, hoeft zijn vader of moeder niet te eren. Zo hebt gij het woord van God van kracht beroofd, ter wille van uw overlevering. Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Tevergeefs eren zij mij, omdat ze leringen leren die geboden van mensen zijn. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. De tekst voor de verkondiging vanavond is uit Matteüs 14, vers 35. Matteüs 14, vers 35. En zodra de mannen van die plaats hem herkend hadden, zonden ze bericht in die gehele omgeving en men bracht tot hem allen die ernstig ongesteld waren. Dat woord ongesteld heeft onder ons toch een wat toegespitste betekenis vergeleken met 1950. In de herziene statenvertaling staat: ze brachten tot hem allen die er slecht aan toe waren. En dat vind ik ook wel mooier. Het is nog erg natuurlijk, maar het is toch wel mooier vertaald. Ze brachten tot hem allen die er ernstig aan toe waren. Na de verkondiging zingen wij gezang 430, de versen 1 tot en met 4. Gezang 430, vers 1 tot en met 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 2 weken geleden overkwam het mij nog. Ik was in een gemeente waar ik een doopdienst mocht leiden. En die gemeente die ken ik goed, dus alle gemeenteleden die waren mij bekend en die zie je dan ook zo in de kerk zitten. Maar in zo'n doopdienst zie je natuurlijk ook een aantal mensen zitten die je niet kent. Want de doopouders hebben hun familie meegenomen, ouders, oma was er ook bij, overoma van het te dopen kind, wat buren en wat vrienden. En zo zie je in zo'n kerkgebouw dan ook een aantal onbekende mensen zitten. Je kijkt daar wat naar als dominee, je probeert het een beetje te lokaliseren, wordt hij bij de vader of bij de moeder, soms kun je dat zien aan de gezichten. Maar toen viel mijn oog ook op iemand die ik even goed bekeek en waarvan ik denk, ja, ik ken u wel. Maar ik kon toch op dat moment niet precies plaatsen waar ik die meneer van kende. En waar ik hem had ontmoet en uit welke omgeving. Nou heb je tijdens de dienst, in tegenstelling van wat sommige mensen denken, als dominee niet zoveel tijd om tijdens je preek nog aan andere dingen te denken, want je bent druk bezig. Dus pas tijdens de collecte kun je eens wat nader doordenken over de vraag van wie is nou toch die meneer? Maar ik kwam er maar niet achter. En na de dienst werd er handen geschud en God zegen toegewenst. En die meneer bleef wat achter in de kerk staan, totdat ik daar zo'n beetje klaar was. En toen kwam hij naar me toe. Hij zegt: kent u mij nog? Ja, dat is dan natuurlijk een hele pijnlijke vraag. Dat snapt u wel. Want dan krijg je zo van: ja, 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 ik ken u wel. Uw gezicht moet ik bekend voor. En je zit wanhopig te graven, maar dan komt het hoge woord eruit. U zult het toch wel even moeten zeggen. Nou, ik ben die en die. Oeh, ja, daar viel het kwartje. Ik wist weer in welke plaats. Ik wist ook weer in welk kader ik die man ontmoet had. Het had ook helemaal niks met de doopouders te maken, dus ik zat ook helemaal op een verkeerd spoor te denken. Daar kwam die helemaal niet voor. En zo herkende ik hem, terwijl hij mij al eerder had herkend. Nou, dat overkwam mij. En ik denk, u of jij zult het ook wel eens gehad hebben. Je doet boodschappen in de winkelstraat, in de voorstraat of zo, of op de markt. Je loopt wat in gedachten bij de boodschappen die je moet doen. Iemand komt je tegemoet. Je loopt hem of haar voorbij, je loopt door. En dan begint het door te dringen. Hé, hey, dat gezicht, dat ken ik ergens van. Je stopt, je draait je om. En die persoon die doorgelopen is, die draait zich ook om. Je kijkt naar elkaar. Je loopt elkaar weer tegemoet. En je kijkt elkaar eens goed aan. En die ander zegt: ik ben die en die. En, oh, ja natuurlijk, nou zie ik het. Nou ja, je baard is eraf. Ja, dan ziet de mens er heel anders uit, hè. Of je hebt een baard gekregen. Je bent kaal geworden, zoals dat gaat als je ouder wordt en je bent man. Althans, kan gebeuren. Dan zie je het ineens weer. Gezichten veranderen, je ziet nog wat bekends. Maar je herkent iemand niet. Totdat je dat beslissende duwtje krijgt, waardoor ineens, ja, het kwartje valt. Waardoor je ineens je vinger op die plek legt van, nou weet ik het weer. Nou herken ik die iemand weer. Nou gemeente, daar gaat het ook vanavond om in deze tekst. Er staat in vers 35, zodra de mannen van die plaats hem herkend hadden, zonden zij bericht in die hele omgeving. Zodra ze hem herkend hadden. En eigenlijk wil ik met u en jou vanavond alleen maar dat ene werkwoord een beetje doorspitten. Dat werkwoord dat gaat om het herkennen van de Zoon van God van de Heer Jezus. Daar komt dan natuurlijk het een en ander bij wat ook in de omgeving van die tekst staat. Maar dat wil ik graag met u bekijken vanavond. Wat is dat nou? Dat mensen de Heer Jezus gaan herkennen. En ook wel daarvoor, dat dus blijkbaar niet vanzelfsprekend is. Want dat was niet daar meteen, daar aan het meer van Genezen. Daar ging wat tijd overheen, zodra ze hem herkend hadden. De Heer Jezus die komt met zijn discipelen uit een bootje van de zee van Galilea. Daar is een hele geschiedenis geweest. Je leest dat in de versen 22 tot en met 33. De Heer Jezus had zijn leerlingen de zee opgestuurd in een bootje. Zelf was hij achtergebleven. Het begint afschuwelijk te stormen. De golven gaan hoog. En de discipelen raken in nood. En komt die geschiedenis gaat hij door. De Heer Jezus komt over het water. Petrus ook op het water. Zakt nog weer weg. Wordt door de Heer Jezus gegrepen. Samen gaan ze aan boord. En de wind gaat liggen. En het water wordt stil. Die geschiedenis. Heel bekend in de Bijbel. Die geschiedenis. Dan gaat dat bootje rustig op het gemakje naar de overkant. En dan komen ze daar in dat dorpje aan de oever van het meer. Het dorpje Genezaret. Staat er in vers 34. En daar wordt de boot aangemeerd. En de Heer Jezus en zijn leerlingen gaan eruit. En ja, dan begint weer een van die wandelingen die je zo vaak ziet bij de Heer Jezus. Hij wandelde wat af. Met zijn leerlingen. Van het ene dorp naar het andere dorp. Ze spraken met elkaar. De discipelen vroegen. De Heer Jezus antwoordde. Hij opende de Bijbel met ze. Hij verklaarde de Bijbel. Hij preekte. Ja, en dan in de dorpen. Dan kwamen er ook wel eens wat mensen naar de Heer Jezus toe. Die mensen wilden ook wel eens weten wie dat was en wat hij te zeggen had. En dan kwam er ook wel eens iemand naar de Heer Jezus toe, gemeente, die ziek was. Die er slecht aan toe was, om zo te zeggen. En als hij dan vroeg of de Heer Jezus hem kon genezen, dan wilde dat ook nog wel eens gebeuren. En zo gingen de verhalen natuurlijk rond, hè. De verhalen rond die wonderlijke man met die 12 mannen bij zich, die daar de hele tijd maar een paar jaar lang door Palestina, door Canaan liep, en die nu daar in de buurt van Galilea in die landstreek was. En zo begint dat te zoomen bij de mensen. De mensen horen de verhalen en op een gegeven moment komen er een paar dicht bij Jezus. En ze luisteren eens en ze lopen eens een poosje mee op en ze vangen dingen op waarvan ze zeggen van, die man, ja, die heeft wat. Die heeft wat. Dat is anders dan de fariseeën en dan de schriftgeleerden. Je moet wel naar hem blijven luisteren als hij eenmaal aan het woord is. En hij doet dingen die geen mens kan. Hij heeft wat, maar ja, wie is het nou, hè? Wie is het nou? En wat is die nou? En ze kijken ingespannen, ze graven in hun hoofd, in hun hart. Ze praten er met elkaar over. En dan ineens, dan valt het kwartje, om zo te zeggen. Dan gaat het waas van de ogen weg. Dan kijken ze er doorheen. En dan zegt de Bijbel ons, ze herkenden hem. Niet natuurlijk precies zoals wij mensen herkennen, want dat doen we omdat we iemands gezicht kennen. Of omdat we een foto van iemand gezien hebben. Zo ging dat in die Bijbelse tijd natuurlijk niet. Maar ze herkenden hem aan zijn daden. Ze herkenden hem aan zijn woorden. Ze herkenden hem aan zijn optreden. Dit is niet zomaar iemand. Dit is Gods eigen zoon. God die mens is geworden. Dit is die man die gekomen is om het Oude Testament en de beloften in het Oude Testament te vervullen. Dit is die man waar ons heil van afhangt. Waar onze redding van afhangt. Zonder hem zijn wij verloren mensen. Maar als we hem gaan aanbidden, als we voor hem gaan knielen, als we vragen om gered te worden, dan gebeurt dat ook. Dat herkennen. En dat proces wat daarin op gang komt en wat je daar hier in Matteüs 14 beschreven vindt. Ze herkennen hem. En zodra ze hem herkend hebben, roepen ze andere mensen erbij. Ja, zo ging dat daar. Jezus wordt door mensen herkend. Nou gaan we eens kijken, gemeente, hoe dat nou bij ons vandaag is. Herkennen mensen vandaag Jezus nog? Laten we eerst eens even kijken buiten de kerk, in de samenleving. Ja, dat wordt een moeilijk verhaal. Dat weet u denk ik wel, hè, dat dat een moeilijk verhaal wordt. Er is een verhaal van een buitenlandse toerist die in een van de grote steden van ons land liep en die daar in een van de straten stilstond omdat hij een heel mooi gebouw zag. Een kerkgebouw. Hij keek ernaar, hij keek naar de architectuur van dat gebouw en hij hield de man op straat staande en hij vroeg aan de man van, dat gebouw meneer, wat is dat voor een gebouw? En die man die kwam in grote verlegenheid. Hij keek eens naar dat naamplaatje. Kerkgebouw, gereformeerde. Nou, kerk, gemeente, vult u maar wat in. Diensten 10:00 en 17:00. Zoals u dat ook normaal hebt, hè? Ja, een kerkgebouw, gereformeerd. Wat het ook mogen wezen. En hij graafde in zijn geheugen. En dat, ja. Ja, dat is iets met de Bijbel. Dat is iets met Jezus. Die naam, die kwam nog in zijn hoofd naar boven. Iets met Jezus. Maar om daar nou verder een beetje kleur aan te geven, om daar inhoud aan te geven, en om die toerist nou werkelijk te zeggen waar het in die kerk om ging, ja. Je ziet misschien op die zondag de deuren opengaan, een paar tientallen of honderden mensen gaan naar binnen. Maar wat er nou gebeurt, had er geen idee van. En zijn ouders, die waren in het begin wel naar de kerk gegaan. En zijn opa en oma, ja, dat waren heel vertrouwde kerkgangers, die gingen elke zondag. Maar ja, hij hoorde bij die tweede generatie Nederlanders die God niet meer kenden en die niet meer wisten wat de Bijbel was, hij wist er niks meer van. Hij kon die toerist niet helpen. Hij kende Jezus niet, hij herkende Jezus niet, laat staan dat hij Jezus erkende. Dat is een lastig verhaal. Zo gaat het vaak bij ons in ons land. Jongstleden woensdag bij de verkiezingen van de Staten is de trend voortgezet die bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar was ingezet. Dat de christelijke partijen in totaliteit gehalveerd zijn. Dat is Nederland, gemeente. Anno 2011. Steeds minder mensen die Jezus herkennen. Dat is buiten de kerk. En dat is verdrietig. En hopelijk zit u daar ook mee dat dat verdrietig is. Maar laten we nou eens binnen de kerk kijken. Als we nou binnen de kerk komen. Dus hier binnen de Zuidhovenkerk bijvoorbeeld. Andere kerken. Gemeenten. Herkennen kerkmensen de Heere Jezus? Vindt u misschien een rare vraag? Dat mensen buiten de kerk de Heer Jezus niet herkennen? Ja, dat snap je. Maar binnen de kerkmuren? De mensen die altijd naar de kerk komen? Van die mensen mag je toch wel verwachten dat ze de Heer Jezus herkennen en dan ook erkennen? Nou, dat zit nog, gemeente, dat zit nog. Als je de wereld van de theologie een beetje volgt in Nederland, dan weet je dat er hele grote theologen zijn die dikke boeken volschrijven over Jezus. bladzijden vol. Met allemaal notenmateriaal over nog weer hele andere boeken, soms dikkere boeken, buitenbijbelse bronnen, soms ook nog bijbelse bronnen. En dan komt daar in zo'n boek een beeld van de Heer Jezus naar voren. Maar als je dat goed nagaat in zo'n boek, dan kom je er soms achter dat dat beeld dat van de Heer Jezus geschetst wordt, heel eenzijdig is. Dat gebeurt bijvoorbeeld daar, laat ik het u mogen zeggen, als die mensen gaan zeggen, en als je dat in een boek leest, dat het over Jezus van Nazareth gaat. Jezus van Nazareth. Op zich is dat een term waar niks mis mee is. Want daar komt hij vandaan, hè? Daar woonden zijn ouders, zijn moeder. En hij die zijn vader werd genoemd, Jozef. Maar in de theologie is dat zoiets gaan bekeken van de mens Jezus. De mens Jezus. Daar is ook nog weer niks mis mee. Maar het feit dat Jezus zoon van God is, en dat hij zelf ook God is, dat verdwijnt daar helemaal op de achtergrond. Die teksten, die worden zorgvuldig weggehouden. Kijk, dan heb je de Bijbel nog open, maar je hebt de Bijbel selectief gebruikt. En andere mensen, die worden daar weer door beïnvloed, in de kerk. Dan zie je, gemeente, dan zie je hoe belangrijk het is wat Petrus schrijft in zijn tweede brief, hoofdstuk 1, het laatste stukje. Daar zegt hij, je moet vooral weten dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Eigenmachtige uitlegging. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Snapt u nou waarom ik dat aan u vraag? Herkennen wij binnen de kerk de Heer Jezus nog? Met onze beelden van wie God is en wie de Heere is. Je kan soms zomaar wegleiden. Hier gisteren was ik in Emden. Dat is die stad die helemaal in Noord-Duitsland ligt. Daar, zeg maar, kilometers boven Delfzijl met de Eems daartussen. Dat is een stad waar in 1571 een synode heeft plaatsgevonden. En er is de hoofdlijn van onze kerk worden alvast neergezet. Dus ik voelde me daar wel aardig op mijn gemak, als u mij een beetje kent. Nou, ik was daar en ik sprak daar een paar mensen die kwamen uit Heidelberg. Weet u wel, van de Heidelbergse catechismes, hè? Die wij vandaag nog gebruiken. Die mensen waren naar dat congres gekomen en daar raakte ik mee aan de praat, of zij met mij eigenlijk. En die vertelden mij dat daar in Heidelberg zij erop letten dat de kindertjes van de gemeente, hun kindertjes, gedoopt worden door dominees die zelf geloven. Nou ja, daar was ik echt even stil van. Is dat dan een vraag? Ja, blijkbaar was dat een vraag. Blijkbaar zijn er dominees die dominee zijn, ja, qua professie, als vak. Professioneel. Nou moet dat ook hoor, professioneel. Maar blijkbaar blijft het hart er compleet buiten. Nou, daar snap ik helemaal niks van. Ik zou ook niet weten hoe ik zo dominee moest wezen. Maar het gebeurt wel. Dat je zo vakmatig theologie doet, dominee bent, terwijl je zelf niks met God hebt. Terwijl je Jezus nog nooit herkend hebt. En dat mensen daardoor zorgvuldig mee om moeten gaan als het gaat om het dopen van hun kinderen. Snapt u nou, gemeente, waarom ik u die vraag eerlijk stel? En waarom ik u ook vraag daar eens eerlijk over na te denken en daar eerlijk op te antwoorden voor uzelf? Of u de Heere Jezus echt herkent en wilt herkennen zoals die uit de schriften naar voren komt, als mens, als navolgens waardig mens, maar ook als heiland der wereld, zoals Simeon daar in die tempel, uit dat lied dat we zongen, die ineens dat kindje zag en herkende, hier is de mens van Gods beloften. Hier is God mens geworden. Hier is de redder der zondaren. Nu kan ik uit die tempel heen gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Dat. Of loopt u daar compleet voorbij? Is dat aan jullie niet besteed? Dat is de Bijbelse boodschap. Dus wees scherp. En nog een stap verder. Stel nou eens dat je dit allemaal beaamt. En dat je zegt van nou, dominee, het is erg wat u vertelt, maar gelukkig val ik niet onder dat oordeel. Nou, dat is dan inderdaad gelukkig maar. Maar wil dat dan zeggen, gemeente, dat als je dat eerlijk kan zeggen, dat je dan altijd in je leven de Heer Jezus herkent? Ook als je eerlijk met de Bijbel omgaat? Nou, was dat maar waar. Er zijn zomaar voorbeelden te geven van mensen die oprecht gelovig zijn, die eerlijk belijdenis hebben gedaan, jonge mensen, oudere mensen, en die toch zomaar ineens het zicht op de Heer Jezus kwijt kunnen wezen. Die een waas voor de ogen krijgen, die mist in hun leven krijgen, geestelijke mist, bij wie het hart wordt dichtgesmeerd door allerlei vervelende, verdrietige dingen. En ze zien hem niet meer. Ze herkennen hem niet meer. Twee voorbeelden uit de Bijbelgemeente. Johannes de Doper. Nou, dat was een kerel, hè? Zo één, daar waren er maar weinigen van. Een profeet. Nou, de grootste van allemaal, de laatste van het Oude Testament, de wegbereider naar de Heere Jezus toe, had vlak bij hem gestaan, had hem gedoopt, nota bene. Nou, je zou zeggen, zijn geloof kan niet stuk. Als je zo met de Heere Jezus bent opgetrokken, dan zit je gebeiteld, geestelijk. Die Johannes de Doper, die komt in de gevangenis. Matthäus 11. En in die gevangenisgemeente, daar komt hij tot een vraag. Deze vraag. Bent u het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? Dat is een pijnlijke vraag. Voor zo'n grote profeet, die toch niet als die dominees in Heidelberg ongelovig was, maar heel gelovig was, bent u het nou? Of hebben we ons deerlijk vergist? Ja, je zult in de gevangenis zitten. En je zult onthoofd dreigen te worden. Ik geef het je te doen. Dan wordt er lelijk aan je geestelijke boompje geschud. En je krijgt het niet meer te pakken. En de Heer Jezus hoort dat. En misschien zou u vanavond eens kunnen lezen, gemeente, hoe de Heer Jezus daarmee omgaat in Matthäus 11. Dan gaat hij de Bijbel openleggen. Bij Jesaja 35 en bij Jesaja 61. Doven gaan horen, blinden gaan zien, armen ontvangen het evangelie. En dan brengt hij Johannes via de Bijbel, via zijn eigen woord, brengt hij het weer terug bij de herkenning. En dat is dus ook meteen een geestelijke les die de Heilige Geest ons wil leren. Je kunt heel eerbiedig met de schriften omgaan en toch compleet het zicht op de Heere Jezus op een gegeven moment kwijt zijn. Dan blijft het zaak om de Bijbel te blijven lezen. Dan blijft het zaak om dat bidden te blijven doen, om de kracht van de Heilige Geest daarbij te ervaren. En vroeg of laat zul je zien dat de mist verdwijnt. En dat je de Heer Jezus weer echt gaat zien zoals hij voor je wil zijn. Dat je hem weer gaat herkennen. Dat is Johannes de Doper. Er is nog een voorbeeld. Dat zijn de Emmausgangers. Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus, Lucas 24, lopen twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaus, een klein dorpje in de buurt. En die hebben een boel meegemaakt. Ze hadden al hun vertrouwen op de Heer Jezus gesteld. Hij zou het wezen die het volk zou redden van hun zonden. Ja, dat is toch Bijbels, hè? En dan was hij gekruisigd. En dan was hij overleden. En dan was dat allemaal een gruzelement. En nou waren er wat geruchten dat hij zou zijn opgestaan, maar ze weten het allemaal niet. En ze zijn er heel beroerd aan toe. En dan lopen ze daar met z'n tweeën en dan voegt zich een man bij hen, die komt tussen hen inlopen. Dat is de Heere Jezus. Maar zien ze dat nou, dat het de Heere Jezus is? In Lucas 24, vers 16 staat: hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Daar heb je dat woord, hè? Hun ogen waren bevangen, zodat ze hem niet herkenden. Kun je nagaan? Loopt de Heer Jezus op een handafstand? Je kunt je hand om zijn schouder leggen, bij wijze van spreken. En je herkent hem niet. Je kijkt niet door hem heen. Je ziet niet wie hij in wezen voor je wil zijn. Want je hebt een waas voor de ogen. Hun ogen waren bevangen. En hoe lost de Heer Jezus dat nou op? Hoe herkrijgen ze het zicht op de Heer Jezus? Dat komt inderdaad van hem, dat kunnen wij niet doen, dat komt van hem. Hij trekt met hen op. Hij gaat al wandelend de Bijbel met ze door en hij vertelt dat deze dingen moesten gebeuren met de Christus van de Schriften. En dan begint het weer wat te leven, hun hart is brandende, staat er later dan in datzelfde hoofdstuk. En dan wordt het avond, ze gaan naar binnen in het huis van een van die twee en hij eet met hen mee. En dan staat er: toen hij het brood met hen brak, werden hun ogen geopend. Toen hij het brood met hen brak, hun ogen werden geopend en ze herkenden hem, vers 31. Ze herkenden hem. En dan is de Heer Jezus ook zo weer. Zo gaat dat dan. Hij verdween uit hun midden. Maar hij was herkend. Op het moment dat hij het brood met hen brak. Dus gemeente, het is een vergissing als er avondmaal is en je bent oprecht met die dingen van het geloof bezig, maar je ziet het niet, je kunt er de vinger niet op leggen, je bent het kwijt geestelijk. Het is een vergissing om dan te denken dat je dan geen avondmaal kunt vieren. Dan zou de Heer Jezus dat avondmaal wel eens des te meer kunnen gebruiken om hem weer te doen herkennen. Weer zo'n lijn. Trouw in Bijbel lezen, in bidden, in overgave aan de Geest, trouw in het gebruik van de sacramenten. Dat zijn de wegen die de Heere God, die de Heilige Geest gebruikt om Jezus te doen herkennen. Nou, daar gaat het dus om, hè. En nou nog even naar die tekst verder kijken, want dan staat er nog wat moois. Dan staat er in hoofdstuk 14, vers 35... als ze hem herkend hebben, stuurden ze berichten de hele omgeving en ze brachten tot hem allen die er erg aan toe waren. Ja, zo gaat dat. Als jij Jezus hebt herkend, als heiland voor je zonden, als redder van je leven, als degene die de poort naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde opent, dan word je helemaal rijk, hè? Je snapt er helemaal niks van, maar je wordt er helemaal rijk van, maar dat hou je niet voor jezelf. Dat gun je ook aan je gezin, dat gun je aan je familie, dat gun je aan je buren, Dat gun je aan je collega's. Dat gun je aan je medegemeenteleden. En dat gun je ook aan die mensen die de christelijke politiek hebben verlaten. Om zo te zeggen. Dat gun je aan iedereen. Dan ga je er ook van getuigen. Dan hoop en dan bid je ook dat steeds meer mensen zo bij de Heer Jezus komen. Eerst onbegrip, dan onwetendheid, dan zoeken, dan eindelijk herkennen en erkennen en dan, vers 36, behouden worden. Behouden worden, gered worden. Nou gemeente, het kan zomaar wezen dat u of jij vanavond in de kerk kwam en dat u bij uzelf dacht, ja, ik ga wel en ik zit er wel, maar wat ken ik nou van de Heer Jezus? Wat herken ik hem nou? Eigenlijk niet. Wat zou het mooi wezen als u straks die kerk tegen hem weer uitgaat en dat u kunt zeggen, werkelijk, ongelooflijk, ik heb hem herkend. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, daar gaat het toch om. Dat u ons leven zo wendt dat wij u herkennen. Of dat nu vroeg is of laat. Of we al heel snel tot dat inzicht komen. Of pas later in ons leven. Laat het vandaag mogen gebeuren. Door deze dienst, door de verkondiging in deze dienst, door dat ene werkwoord en door alles wat daarmee samenhangt. Brengt u ons door bekering tot geloof, tot herkenning van uw Zoon, van uzelf, door uw geest en houdt ons daarbij. In vreugde en in verdriet, in voor- en tegenspoed. In tijden waarin het ons heel goed afgaat, waarin het ons gemakkelijk gaat voor de wind, maar ook in dagen en tijden van grote tegenspoed. Van storm in ons leven, van golven die huizen hoog gaan. U, Heere Jezus, wilt toch de vaste rots van ons bestaan zijn. De bron van zaligheid, de bewerker van de vrede. Geef het in ons hart en laat ons zo stil en gerust mogen leven. Wij bidden u dat u ons nabij bent als deze week begonnen is, in alle dingen die in die week zullen gebeuren. Velen hebben de agenda alweer open, denken na over wat ze van plan zijn, of wat belangrijk is, wat over hen heen komt, wat moet gebeuren. En vaak gaan die dingen zo zoals we denken. Maar soms komt er ook zomaar iets tussen. Iets onverhoeds, iets onverwachts. Soms ligt ons leven zomaar weer in de war. Help ons erbij en ontneem ons het zicht op u niet. Zegen ons, de jongeren in scholen en opleidingen, volwassenen in werk, of soms ook zonder werk, ouderen in vrije tijd. Raak ons leven aan met uw liefde en maak ons tot getuigen van u. Dat wij inderdaad in de kring waarin wij leven, in de omgeving waarin wij staan en lopen en ons bewegen, geen geheim maken van het getuigenis dat Jezus door ons is herkend. En help ons daarbij door uw Heilige Geest. Wij bidden u voor de gemeente, ook voor de draai die na de mededeling vanochtend weer in de gemeente gemaakt moet worden. Wilt u de dingen duidelijk maken en op uw tijd ook weer uitkomst geven? Zegent u de kerkraad en de gemeente dat ze samen mogen optrekken onder uw hoede, onder uw zegen. Wij bidden u voor deze wereld, voor onze Nederlandse samenleving, zo vaak van u vervreemd, niet meer naar u vragend, u niet meer herkennend, Heere Jezus. Breek daarin, breng een keer ten goede. Geef wijsheid in alle beslissingen die genomen moeten worden in economisch en financieel en politiek opzicht. En laat ook daarbij uw wil gevraagd mogen worden. Ontferm u, Heere, over deze wereld. En wees daar waar onrust in deze wereld is. Wij bidden voor de landen in Noord-Afrika speciaal, waar zoveel onrust is, waar geweld is, en waar ook vanuit Nederland in 3 gezinnen grote zorgen zijn. En wij dragen ze aan u op, met een beroep op uw ontferming, om hulp, om uitkomst, om bevrijding. Laat uw oog ook daarover mogen zijn, wilt u waken en zorgen. En stuurt u het alles in deze wereld, naar de komst van uw grote koninkrijk, waarin herkennen niet meer een kwestie zal zijn van geloven, maar van zien. Eindelijk zien. Om Jezus wil. Amen. Wij geven onze gaven aan de Heere. We zingen Psalm 43, vers 3. We belijden ons geloof en zingen vers 5. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij ons geloof. Met deze woorden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Ga nu heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.